welkom bij Hello Radio. Vandaag uiteraard weer interessante onderwerpen. We gaan het hebben over diëtetiek en lekker gezonde voeding. We praten met kinderdiëtiste Sonja van den Ende. Zij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
En we hebben ook Willem Sodderland vandaag te gast. Hij is de oprichter van Seymour en hij gaat ons straks vertellen over bijzondere recepturen op basis van, je raadt het al, zeewier.
Het wordt weer een leuke uitzending en deze starten we zometeen met Sonja van den Ende.
Sonja.
Goedemiddag.
Goedemiddag Sonja, welkom bij ons in de studio. Hartstikke leuk dat je bij ons bent gekomen en dat je wilt vertellen over jouw vakgebied. Ik zal even een klein stukje introductie doen daarover, wat het allemaal inhoudt. Mm-hmm. Het is zo dat er 30% van de wereldbevolking is die kampt met over- of ondergewicht of leidt aan een eetstoornis. Nou, in deze situaties draagt dat natuurlijk bij aan gezondheidsproblemen en chronische ziekten. Zowel medici als de Wereldgezondheidsorganisatie die waarschuwt al jaren voor de eetstoornisepidemie, welke ook wordt gezien als de belangrijkste bedreiging van de volksgezondheid. De belangrijkste doelgroep echter daarin, die een sleutelrol speelt en waarover echt gewaakt moet worden, zijn kinderen. Nou, ouders blijken vaak niet bestand, zeker als het aankomt op bijvoorbeeld de jengelfactor van hun kind in de supermarkt of de veel voorkomende vorm van weigering van voedsel. Dat willen we niet, dus ja, wat dat betreft kan het best een probleem zijn. En ik kan me zo voorstellen dat jij met regelmaat daarmee te maken hebt, hè? Dat je dat soort zaken tegenkomt.
Klopt. Ja, eigenlijk allebei de kanten. En aan de ene kant dat het moeilijk is voor ouders om hun kind goed te leiden in wat gezond is wel of niet. Of juist de andere kant dat sommigen doorschieten in een eetstoornis waarin ze juist weer niet willen eten. Maar mag ik bedanken dat ik hier mag zijn, want leuk dat jullie een diëtist uitnodigen over het stukje voeding. Fijn dat jullie daar als eerste aan denken.
Ja, natuurlijk, want voeding dat is heel belangrijk. Het speelt in de wereld. Sociaal-maatschappelijk is het een probleem. Als we kijken bijvoorbeeld naar alle eetstoornissen, hè? Bijvoorbeeld over- en ondergewicht. Nou, er is een tijd geweest dat ondergewicht behoorlijk in beeld was. En dan heb ik het over echt een vervelende vorm daarvan, hè? Wat best extreem is. Dat heet dan anorexia.
Ja.
De tegenhanger daarvan is dan weer bulimia, geloof ik.
Ja.
Maar dan heb je ook weer een ander fenomeen, dat is dan obesitas.
Ja.
En dat is best heel breed. Ik kan me zo indenken dat je op een gegeven moment ook niet meer weet van ja, wat is wat nou precies en hoe zit het in elkaar en hoe ontstaat het eigenlijk?
Ja, dat is een hele goede vraag waar ook niet één antwoord op is.
Okay.
Er zijn heel veel onderzoeken naar de oorzaken van overgewicht, ondergewicht. Nou, een tekort of een teveel aan eten is natuurlijk een makkelijke oorzaak. Maar we kunnen niet één ding zeggen wat nou de grootste veroorzaker is.
Nee.
En ik werk zelf in het Juliana Kinderziekenhuis, onderdeel van het Hagen Ziekenhuis. En daar zien we met name kinderen die wat ondervoed zijn of bijvoorbeeld een eetstoornis hebben. En richten wij ons wat minder op de kinderen die wat te zwaar zijn of die gewoon echt obesitas hebben.
Is dat ook echt specifiek een kinderziekenhuis?
Het Hagen Ziekenhuis zelf is een groter overkoepelend ziekenhuis. En een stukje daarvan is Juliana Kinderziekenhuis.
Ja.
Binnen de organisatie, maar echt nog een eigen plek. En daar zien we alleen maar kinderen, maar wel van de leeftijd te vroeg geboren tot soms nog net boven de 20. Dus de spreiding is breed.
De spreiding is behoorlijk breed.
Ja, ja. En dat maakt het ook leuk.
Ja, je bent best breed gespecialiseerd en je hebt dan ook te maken soms met zuigelingen. En als we dan praten bijvoorbeeld over Nou, best een moeilijke benaming. Pre- en dismaturiteit. Ja. Wat houdt dat precies in?
Een kindje wat pre- of dismatuur geboren is, betekent pre is te vroeg geboren en dismatuur is te klein geboren voor hoe oud het kindje is of voor de geboorteleeftijd.
Okay.
En dat zijn kinderen die hebben soms, nou eigenlijk altijd een aangepaste voeding nodig, standaard. En sommigen nog een beetje extra aangepast, omdat ze niet genoeg groeien of iets aan hun hart hebben, waardoor ze minder voeding mogen hebben en extra eiwitten nodig hebben. En ja, dat zijn echt een beetje de puzzels om dan de voeding zo te krijgen. Want je hebt het over hele kleine hoeveelheden. Ja. 24 keer een paar milliliter per dag. Hoe krijg je daarin nou alles wat zo'n kindje wat nog heel hard moet groeien nodig heeft?
Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Dat lijkt me ook best een hele uitdaging.
Ja.
Vaak als mensen denken aan een diëtist, denken ze vanzelfsprekend voor aankomen of afvallen.
Ja, nou, meer dat niet. Zeg je heel goed. Dat eigenlijk altijd.
Ja.
Als diëtist, als je zegt dat je diëtist bent, dan is bijna het eerste wat ze zeggen: oh ja, het is wel erg tegenwoordig het overgewicht. En dat is zo. Het is een hot onderwerp waar heel veel aandacht aan besteed moet worden. Maar de diëtetiek is gelukkig, vind ik, nog heel veel meer. Het is gewone gezonde voeding bij een gezond mens, maar ook bij allerlei verschillende ziektes. En dan kan je het hebben over ziek zijn en dus te weinig kunnen eten, maar ook over een allergie hebben of over een heleboel andere aandoeningen als aandoeningen aan de nieren of het hart.
Ja, want die komen natuurlijk best wel voort uit eetstoornissen in het algemeen.
Wij zien in het ziekenhuis ook een hele groep, helaas, met patiënten met een eetstoornis. Aan de ene kant jonge kinderen met eetproblemen.
Ja.
Bijvoorbeeld die echt nog een peuter zijn omdat ze langdurig een sonde hebben gehad. Een slangetje door hun neus voor voeding. Of bijvoorbeeld wat meer de tieners toch gelukkig. Die helaas te weinig zijn gaan eten en een verstoord lichaamsbeeld hebben.
Ja, dat is natuurlijk best wel lastig, kan ik me zo voorstellen. Maar ook met tieners, die streven natuurlijk naar een bepaalde vorm van perfectie als het gaat om het lichaam. Ja. Je ziet natuurlijk op televisie ook allerlei voorbeelden. Nu is er net weer zo'n programma begonnen over modellen, et cetera.
Ja.
Dus dat zijn dan weer allemaal van die factoren die best een belangrijke rol spelen in het leven van zo'n tiener. Merk je dat ook in het ziekenhuis?
Vind ik heel moeilijk, want wat ik net zei, het is nooit één factor. En vaak zie je dat er ook wel iets achter zit aan een onzekerheid of misschien een nare gebeurtenis. Of misschien gepest worden of een ander die wil gewoon heel graag heel erg goed doen.
Ja.
Wat natuurlijk wel meer meiden hebben en zeker in de puberteit.
Ja.
En dat vertaalt zich soms naar het eten. En ja, daarin zie je wel alle hypes ook terug.
Ja, nou ja, en die hypes die zijn er volop natuurlijk.
Die zijn er genoeg, ja, ja, dat klopt.
Ik had het zojuist ook al even over die jengelfactor, hè, die je meemaakt in de supermarkt zo nu en dan. Hoe zou je ouders willen adviseren om daarmee om te gaan bijvoorbeeld?
Nou, dat is een hele lastige, omdat ik ben geen pedagoog. Ik ben niet opgeleid in opvoedkundigheid, als ik dat goed zeg. Maar ik hoop altijd ouders in hun kracht te kunnen zetten.
Ja.
Ze te helpen hun kind zo op te voeden zoals zij dat willen, met de voeding die daar ook bij past. Met daarin wel ook het advies om grenzen te stellen, ook op het gebied van eten.
Ja, natuurlijk. Ik kan me voorstellen als je dan met je kind in de winkel bent en je wil natuurlijk ook dat het stil blijft.
Ja.
Dus dan ga je soms toch wel toegeven aan dingen waar je eigenlijk achteraf misschien wel heel veel spijt van hebt.
Ja.
En dat is natuurlijk een beetje jammer.
Ja, en heel menselijk.
En heel menselijk, dat hoort er natuurlijk ook bij. Nou is het wel zo dat voedselovergevoeligheid ook best wel een belangrijke rol speelt. Zowel bij zuigelingen, ja, ik denk toch ook wel bij volwassenen. Hè?
Klopt.
Want het is iets wat door over de hele linie van het mens zijn voortkomt. Wat kan je ons daarover vertellen?
Vanuit de Nederlandse Vereniging van Diëtisten zijn er verschillende subnetwerken in Nederland met allemaal een eigen specialisme.
Ja.
En ik zit dan bijvoorbeeld in de Diëtisten Alliantie Voedselovergevoeligheid. En dat zijn diëtisten door het hele land heen die zich specialiseren in die voedselovergevoeligheid.
Okay.
En dat ook hopen over te dragen op andere diëtisten of daar een vraagbaak voor te zijn. Het is iets wat heel veel voorkomt. Al denken mensen dat het nog vaker voorkomt dan het echt zo is. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom wij ook in het ziekenhuis kinderen soms een dag of twee dagen opnemen om te kijken of ze echt een allergie hebben. Je merkt gewoon als je dat niet heel goed doet. Nou, je schat het verkeerd in als ouder en zeker ook als zorgprofessional.
Ja.
En het heeft best verstrekkende gevolgen. Iets wat je niet mag eten voor een lange tijd. Je moet er altijd op letten.
Hoe ga je daar dan mee om? Want hoe kom je daar nou uiteindelijk echt achter?
Het lastige is, er zijn geen bloedtesten of huidtesten die 100% zeggen, jij bent allergisch voor dit of dit.
Ja.
Er zijn alleen testen die een aanwijzing kunnen geven. En daarna gaan meestal de kinderen naar een diëtist. En die zorgt dat hij elk facet van de voeding helemaal doorneemt. En zo een schatting maakt of een inschatting maakt van wat nou mogelijk het probleem veroorzaakt. Dat ga je een aantal weken weglaten. Ga je weer opnieuw geven. En op deze manier krijg je een diagnose, wel of geen voedselgevoeligheid.
En dan nog is het de vraag of het dat daadwerkelijk is.
Ja, al zit je dan ben je al een heel eind met de diagnose. Als je het eerst weglaat en dan geeft. De gouden standaard, en dat klinkt ingewikkeld, maar dat is een dubbelblinde placebo-gecontroleerde voedselprovocatie.
Wauw, dat is een hele mond vol.
Dat houdt in eigenlijk, kind komt 2 dagen in het ziekenhuis. 1 keer krijgt hij zijn eigen voeding met niks erin. En 1 keer zijn eigen voeding met het allergeen erin. Dus bijvoorbeeld een beetje melk.
Ja.
Ouders weten het niet, arts weet het niet, verpleging weet niet welke. En je kijkt objectief allebei de dagen wat gebeurt er. En beter dan dat kan je het bijna niet krijgen. En je zou zeggen, nou misschien doe je dat omdat ouders het niet kunnen inschatten. Nee, ook omdat ik als arts of ik als diëtist bij sommige kinderen denk, die heeft een allergie. Klopt, het hele verhaal klopt. Je doet een test, niks aan de hand. Nou, geen allergie.
En dan?
Dan mag je weer alles eten. Dan ben je klaar. Dat is heel makkelijk.
Maar zijn er dan andere aanwijzbare redenen waar je dan opkomt en dat je denkt van, nou ja, god, misschien moet die wel worden doorgestuurd naar een neuroloog of iets dergelijks?
Nou, het lastige is, een baby een zuigeling helpt. Dat doen ze allemaal.
Ja.
En de een meer dan de ander. En ze hebben allemaal krampjes en de een meer dan de ander. En dat zijn een paar van de meest voorkomende klachten van komakallergie bij zuigelingen.
Ja.
Maar ook, dat komt al bij iedere zuigeling voor. Dus wanneer het nou wel of geen allergie is, daar heb je goede professionals voor nodig die meedenken. En ouders die aan de bel trekken.
Ja, ja, daar begint het natuurlijk bij.
Ja.
Oké, okay. We gaan er zo op door. Tot zo. We got the afternoon. Discover me, discovering you. 1 mile to every inch of your skin like porcelain. 1 pair of candy lips and your bubblegum tongue. And if you want love, in a deep sea of blankets, I take all your big plans and break them. This is bound to be a while. Your body is a wonderland. Your body is a wonder. I'll use my hands. Your body is a wonderland. Take when crawling towards the pillowcase. You tell me where to go, and though I might leave to find it, I'll never let your head hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. I take all your big plans and break them. This is bound to be. Your body is a wonderland. Your body is a wonder. I'll use my hands. Your body is a wonderland. Damn, baby, you frustrate me. I know your mind. All mine, all mine. But you look so good, it hurts sometimes. Je bent aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten.
Ja.
En kun je ons wat meer vertellen over deze vereniging? Wat doen ze voor jullie als diëtist?
Ja. Ja, zij zullen niet op de werkvloer het advies inderdaad geven aan een patiënt of een cliënt. Maar zij zijn een overkoepelende organisatie in Nederland die het belang van de diëtist voorop stellen. En wat zij bijvoorbeeld doen en waar ik zelf heel blij mee ben, is de profilering van de diëtist. Oftewel het imago een beetje beter proberen te maken.
Het imago beter proberen te maken? Wat bedoel je daarmee?
Dat is misschien ook wel een beetje iets wat ik zelf vind. Want een diëtist wordt nog snel gezien als een mevrouw met een strenge blik die zegt wat je vooral niet mag eten. En zij proberen te laten zien dat een diëtist iemand is die ook een mens is en heel veel van voeding weet en dat ook kan toesplitsen op jou als persoon. En zo een praktische en persoonlijke aanpak kan maken, waarbij de nadruk ligt op wat je wel mag.
Ja.
Ik moet gelijk denken aan empathisch vermogen. Dat je kunt inleven als arts, medicus, specialist in voeding. Je kunt verplaatsen in de consument en wat er allemaal bij komt kijken. Is dat een ding wat nog verbeterd kan worden in jullie vakgebied? Of in het algemeen binnen de medische wereld?
Goeie vraag. Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken.
Ja.
Maar ik vind het persoonlijk heel belangrijk om juist wel empathisch het gesprek aan te gaan. En dat je ook benoemt dat je je kan voorstellen dat bepaalde dingen moeilijk of makkelijk zijn. En meeleeft met de patiënt. Want anders geef je misschien wel een advies waar ze helemaal niks mee kunnen. Heel goed bedoeld, maar niet, het sluit niet aan.
Nee, het sluit niet aan. Ik heb gezien in een persbericht dat een onderzoek is geweest. Onderzocht hoe het ervoor staat met de kennis bij de consument als het gaat om gezond eten. En de conclusie is gewoon heel simpelweg, dat kan veel beter. Moet je ook niet een beetje streng zijn en aangeven van beste consument, het moet en zo en zo. En dat je dan op het empathische vlak een beetje in de knel komt?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk alleen als het echt om iemands gezondheid gaat en het lichamelijke gevolg heeft waarom je iets beter wel of niet kan doen, dan moet je zeker streng zijn. Daar hebben wij gelukkig ook nog de dokter voor die dat goed uitlegt. Ja. En dan proberen wij dat op een fijne manier in te bouwen in het leven. Maar wat je zegt is helemaal gelijk. Heel veel mensen weten heel veel over voeding. En daarnaast zijn er ook heel veel foute feiten in de wereld waarvan mensen nog steeds denken dat het klopt. Van, nou, we doen een beetje olijfolie door de fles, want dan gaat de baby beter poepen. Dat kan niet als je darmen goed werken. Of, nou, je bent erg aan de diarree, vooral veel witte rijst eten. Geen enkel effect. Dus er zijn veel van die feiten, fabels die nog wel de wereld uitgeholpen zouden mogen worden.
Ja, dan zeg je wel iets heel belangrijk. Want mensen hebben natuurlijk ook een eigen mening. Denken van nou, als we het zo doen, want dat hebben we van huis uit ook geleerd. Generatie op generatie. Maar door de hoeveelheid informatie die er beschikbaar is. En nog meer komt elke dag weer. Het is best wel lastig. Je kan door de bomen het bos niet meer zien als het gaat om juiste advies.
Ja.
Diëtist heeft wat dat betreft gewoon een hele belangrijke rol, mogen we wel stellen.
Ja,
een vertrouwensrol.
Ja, dat hoop je dat iedere diëtist die rol pakt.
Ja.
Om in dat oerwoud van al die fabels en feiten iemand te helpen te zoeken wat bij hun past. Want er zijn ook een heleboel dingen die zijn niet waar of onwaar. Maar als die prettig voor jou zijn, moet je ze vooral doen. Als je er niemand kwaad mee doet en jezelf geen kwaad mee doet.
Hoe zit het dan met voortschrijdend inzicht? Het voedingscentrum heeft niet al te lang geleden de nieuwe schijf van 5 geïntroduceerd. Met wat je allemaal mag eten of wordt geadviseerd om te doen. Dat zal in de diëtiek waarschijnlijk niet anders zijn.
Het voedingscentrum is het centrum in Nederland wat in grote richtlijnen aangeeft wat gezonde voeding is. En waarnaar je altijd, bijvoorbeeld op hun site, kan je heel veel algemene informatie vinden over gezonde voeding. Hoe je dat op jezelf toepast, dat is voor ieder weer anders. Maar de laatste wetenschappelijke informatie die er is, kan je bij hun halen inderdaad.
Kan je bij hun halen, ja. Hier in Amsterdam is het bekend dat veel jongeren obesitas hebben. En ook een x-percentage daarvan, dat is op het morbide niveau. Is er ook wel eens onderzoek gedaan of dat geografisch gezien daarmee te maken heeft?
Ik weet de cijfers dat het in de grote steden sowieso wat meer voorkomt dan op het platteland.
Ja.
Maar voor zover ik weet is daar geen één duidelijke oorzaak waarom dat zo is. Alleen een heleboel speculaties.
Aha, en daar blijft het natuurlijk bij speculaties.
Ja. Ja, speculaties moeten er soms ook zijn inderdaad. Want anders heb je niks om te onderzoeken daarna. Maar goed, als we even terugkomen op jouw vakgebied. Hè, want jij werkt voornamelijk dan met jonge kinderen. Als een jong kind bij je komt en die is fysiek of mentaal beperkt. Want dat is ook een van de specialisaties die je hebt.
Ja.
En daar is iets aan de hand. Het wil niet meer eten.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? En wat kan daar dan bijvoorbeeld een oorzaak in zijn?
Dat is ontzettend breed. Want als het bijvoorbeeld om kinderen gaat met echt een lichamelijke beperking, kan het zijn dat ze dus daadwerkelijk niet kunnen eten. En dan moet je naar een alternatieve manier van voeden kijken. En dan kom je soms uit bij voeding via een slangetje. Maar gaat het om kinderen die niet willen eten, ja, dan hoop je dat je samen met bijvoorbeeld een psycholoog kan gaan kijken, wat is de oorzaak? En kunnen wij iets aanbieden om zodat ze dat wel willen eten? En dat kan je als diëtist nooit alleen, ben ik van mening. Ik kan proberen zoveel mogelijk bij het kind aan te sluiten in de hoop dat ik producten vind die ze wel kunnen eten en binnen die producten een volwaardige voeding maak. Daarnaast gaat de psycholoog kijken waarom die de rest niet wil eten, ja, en wat we daarmee kunnen doen.
Het is natuurlijk best wel zo dat er veel kinderen soms ook gewoon zo'n periode hebben. Hè? Dat
hoor
je ook heel vaak, ja, dat ze er geen zin in hebben. Ja. Maar als het gaat om kinderen met een beperking, dan ga je natuurlijk, denk ik, wel wat verder kijken, ja, dan bij een kind die geen beperking heeft, bijvoorbeeld.
Ja, ieder kind mag ook, nou, ieder mens mag ook iets niet lusten, zeg ik altijd tegen ouders. Dat, ja, is heel normaal. En bijna ieder kind heeft zo'n periode dat ze even of de groenten niet zo lekker vinden, of het fruit even. Nou, daar zou ik absoluut niet moeilijk over doen. Er zijn mooie tips om het even op een andere manier een beetje te verstoppen of even door die periode heen te komen. Meestal komt dat vanzelf weer goed.
Ja.
Ik heb het dan meer over eters, over kinderen die bijvoorbeeld een heftige vorm van autisme hebben, waardoor ze bepaalde structuren in hun mond helemaal niet meer willen hebben.
Oh, dat lijkt me wel, ja, heel moeilijk.
Dan kan ik wel zeggen, je moet het eten, maar zo werkt het niet.
Het autisme, ja, dat heeft natuurlijk ook gradaties.
Ja, heel breed. Ja,
ja, dat kan natuurlijk ook best heel moeilijk zijn.
Ja, maar ik kan wel binnen de structuren die ze wel kunnen eten. Stel je voor, ze houden alleen maar van glad. Nou, dan ga ik samen met ze een voeding maken die helemaal glad is, maar wel alles bevat wat ze nodig hebben. En terwijl ze in de tussentijd aan hun eigenlijke probleem kunnen werken.
Oké, ik merk nu al dat het zoveel meer omvat dan inderdaad gewoon het afval- en aankomprobleem. We gaan er eventjes uit voor een korte muzikale break. Tot zo.
I remember how it time for a breakdown.
Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it.
Whoa, 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 whoa.
Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never get it.
Gedaan over je studie?
De opleiding voeding en diëtetiek is HBO 4 jaar.
Ja.
Maar daar zitten maar een klein stukje kind natuurlijk in. Ik vind ze, daar leer je de basis, de theorie. Mm-hmm. Maar uiteindelijk het werk met kinderen leer je tot nu toe in de praktijk bij de diëtetiek. Er is nog geen mooie, lange, grote vervolgstudie.
Nee, oké. Okay. Dus na 4 jaar dan?
Ja, ben je diëtist en dan ga je je specialiseren. Dan hoop je dat op een plek te doen waar je er veel ervaring kan opdoen.
En hoe is dat bij jou gegaan? Ben je meteen terechtgekomen in het ziekenhuis of heb je nog een hele andere richting gehad?
Nou, je had in mijn tijd nog 2 stages. 1 in een revalidatiecentrum heb ik gedaan. Kon ik leren überhaupt om met een patiënt om te gaan? Want dat is de eerste keer ook gewoon doodeng. Want wat moet je zeggen? Hoe reageer je?
Ja.
En daarna heb ik het geluk gehad om een stage te lopen in het Sophia Kinderziekenhuis. Daar heb ik de basis geleerd. Ontzettend veel geleerd. En daar kon ik daarna even blijven werken en gelijk daarna kon ik al aan de slag in het Juliana Kinderziekenhuis.
Oké. Okay.
Dus in dat opzicht ben ik heel erg blij met die mogelijkheden.
Ja, en hoe lang zit je daar nu al?
Meer dan 10 jaar.
Ja, dat is al een aardige tijd.
Ja, dat klinkt ineens heel oud.
Nee hoor, dat is het niet. Nee, maar dat is wel mooi. Dus de ervaring, dat spreekt voor zich natuurlijk na 10 jaar. En is er nog nascholing waar je gebruik van maakt?
Of? Ja. Ja, alle diëtisten, zo goed als alle diëtisten, staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.
Ja.
Daar moet je punten voor verzamelen om daarin te blijven. Die verzamel je door scholing te volgen, maar ook door scholing te geven, door stages beschikbaar te maken, door onderzoek te doen of door artikelen te schrijven. Dus die zorgen ervoor dat je zelf blijft leren, maar ook zorgt dat anderen leren. En je zorgt, in ieder geval, je kiest er dan voor om bijscholing te volgen op de gebieden waarin jij meer kennis nodig hebt of juist nog dieper in wil duiken.
Ja, precies. Is er nog een item waarvan je zegt, daar zou ik nog echt in de diepte in willen gaan? Zou ik wat meer over willen leren?
Dat is een goede vraag. Ik ben begonnen met heel veel items meer echt op voedingskundig gebied, om mijn kennis daar te vergroten. En de laatste tijd ben ik wat meer geïnteresseerd in het gedragsmatige psychologische aspect. Omdat je moet als diëtist, is het leuk als je heel veel weet. Maar ik hoop heel erg dat ik mensen tot ander gedrag kan aanzetten. En dat is nog veel moeilijker.
Ja.
Dus daarmee probeer ik aan de slag te gaan.
Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat als het aankomt op bijvoorbeeld de eetstoornissen, dan heb je dat stukje psychologie heb je echt wel nodig.
Ja, absoluut.
Ja.
Nou kan je dat ook nooit als diëtist alleen.
Nee.
Ik heb een heel fijn team bij ons in het ziekenhuis met een kinderarts aan het hoofd die gespecialiseerd is ook in eetstoornissen. En daar doen we onder andere samen met 1 en meerdere psychologen. En met de diëtist zien we kinderen die niet in het ziekenhuis opgenomen liggen, polyklinisch.
Ja.
En als ze opgenomen worden, dan komt daar nog een fysio bij en een pedagogische zorg en de verpleging. Dus dat doe je echt als team. En de voeding is daar eigenlijk maar een klein stukje van.
Ja, dat gaat gewoon even wat breder dan alleen maar de voeding. Wat is op dit moment het leukste aan jouw vak?
Ik blijf het leukste vinden als ik een gesprek heb gehad en dat daarna mensen zeggen, wauw, dat had ik niet gedacht. Of wat ik toch ook nog wel hoor is, oh, nou, diëtist is helemaal zo erg niet.
En, zo erg niet?
Echt waar. Het imago van de diëtist is soms nog wat stoffig.
Ja.
En ik ben altijd heel erg blij als mensen terugkomen met, oh, nou, dat viel dus alles mee.
Ja.
Je kan me iets vertellen waar ik iets aan heb. Nou, dat is een van de grootste complimenten voor mij.
Ik begrijp dat mensen dan denken van ja, als je naar een diëtist moet, dan ben je ziek of dan heb je iets.
Dan gaan ze zeggen wat je allemaal verkeerd doet en wat je allemaal anders zou moeten doen.
En dat maakt het dus dat stoffige imago...
Dat gevoel krijg ik. En wie weet, er zullen gelukkig ook een heleboel mensen zijn die dat niet hebben hoor.
Ja.
Maar je hoort het af en toe terug.
Ja, nou joh.
Je werkt inmiddels 10 jaar in dit vak. Erkenning en waardering is natuurlijk voor iedereen prettig. Zijn er voor jou ook voorbeelden waarvan je zegt, nou, ik had een klant, daar waren de kansen klein dat dat zou gaan lukken, maar dat is uiteindelijk wel gelukt. Heb je daar voorbeelden van?
Ja. Het eerste waar ik aan moet denken is een heel lief meisje wat bij ons kwam. Wat al meerdere opnames in andere ziekenhuizen had gehad met een eetstoornis. En waarbij het maar niet lukte om daar de goede kant mee op te gaan. In het ziekenhuis ging het goed. En zodra ze weer thuis kwam, verviel het in het oude gedrag. En samen met het team en met veel tijd en met volle inzet ook van moeder en de dame zelf... gaat ze nu helemaal de goede kant op.
Oké.
En nou, dat is super, als dat kan.
Dat geeft wel voldoening ook natuurlijk.
Ja,
hè?
Absoluut.
En daar doe je het ook voor.
Ja, daar doe je het zeker voor. Als je dan hebt over erkenning en waardering. Ja. En je net ook aangeeft van ja, mensen vinden het vaak al, denken al gauw van nou, het is een beetje stoffig enzovoort. Dan zijn dit soort dingen natuurlijk wel weer de krenten uit de pap.
Ja, en dat geldt ook voor de kleine kinderen met een voedselovergevoeligheid, bijvoorbeeld voor melk. Ja. Waar ouders al 8 maanden een helbaby hebben, wat meestal echt geen allergie is. Maar die enkeling die het wel is en waar je dan het dieet doet en vertelt en ze komen na een week terug of je belt ze en ze zeggen, nou, we hebben een ander kind.
Ja.
Dat is fijn als het zo werkt.
Dat maakt je blij natuurlijk. Ja. Ja, dat is hartstikke leuk. Kom je het trouwens veel tegen, die voedselallergieën?
Dat het heel vaak gedacht wordt. Maar 9 van de 10 keer is het niet die voedselallergie. En dat maakt het zo ingewikkeld.
Ja.
En bij die 10e waarbij het wel zo is, krijg je vaak het gevoel, oh, hadden we het maar eerder gedaan.
Ja.
Het is een ingewikkeld gebied. Maar daardoor vind ik het interessant.
Ja, maar je denkt er wel altijd aan van, ik ga het onderzoeken.
Zeker. Al ben ik natuurlijk niet de eerste die een patiënt ziet. Ze gaan altijd eerst naar een kinderarts bij ons. En de kinderarts zal een plan maken waar ze mogelijk aan denken. En als daar iets op het gebied van voeding bij zit, dan hebben wij hele fijne kinderartsen die heel open-minded zijn. Ze hebben niet zoiets. Je gaat naar die diëtist en de diëtist doet dit. Maar ze zeggen, goh, we denken dat er in die hoek wat zit. Wil je met ons meedenken?
Ja, oké. Okay.
Maar altijd met of via een kinderarts.
En wat vind je eigenlijk van het fenomeen van, mensen willen graag op goed gewicht zijn. Een streef gewicht hebben mensen ook vaak. En daar zijn natuurlijk op een gegeven moment een heel wat praktijken geopend. Dat zie je echt in Nederland, die zijn echt als paddenstoelen uit de grond gekomen.
Ja.
Heb jij daar een bepaalde visie op?
Zeker. Als het voor mensen helpt om gezonder te leven en beter in hun vel te zitten, zou ik het vooral doen. Zolang je maar in je achterhoofd houdt dat je alle voedingsstoffen binnenkrijgt die je nodig hebt. En speciaal als je kinderen hebt die ook meedoen. Die zijn in de groei, dus die hebben nog meer voedingsstoffen nodig.
Ja.
Dus zolang je dat goed in je achterhoofd houdt. En persoonlijk ben ik wel een voorstander van niet te veel dingen verbieden.
Nee.
Alles met mate.
Ja, dat sowieso. Want ja, verbieden, zo'n kind wil dat dan toch graag.
Wordt alleen maar interessanter.
Ja. Dat is ook inderdaad een stukje gemeengoed. Ik denk dat wij echt heel veel interessante informatie hebben gekregen van jou. We zijn sowieso weer een stuk wijzer geworden.
Dankjewel.
Is er nog iets waarvan je zegt van nou, dat is wat ik nog wil meegeven, wat jullie absoluut moeten weten?
Alleen dat ik hoop dat er meer mensen zijn zoals jullie. Dat je denkt, nou laten we een diëtist uitnodigen. Daar ben ik heel blij mee.
Want dat is ook ontzettend leuk en een groot belangrijk onderdeel van de maatschappij. Sonja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik echt wel wijzer ben geworden.
Absoluut.
We willen je hartelijk danken voor jouw aanwezigheid. Succes in de voortzetting van jouw vak.
Dankjewel, dat komt goed. Bedankt voor de uitnodiging.
We gaan nu even lekker luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer bij jullie terug. Tot zo. Welkom Willem, hartstikke leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Je hebt fantastisch mooie spullen allemaal meegenomen. Producten zie ik hier. Ik ben echt helemaal flabbergasted van wat ik hier allemaal op tafel zie staan.
Ja, we gaan proeven, hè?
Ja, we gaan proeven zo dadelijk. Maar dat gaan we nu nog niet doen, want we gaan zo meteen nog eventjes uit voor de reclame. Maar voordat we dat gaan doen, alvast een klein voorproefje. Ik vind het bijzonder. Je hebt het allemaal hier gepresenteerd. Willem, wat ga je ons zo meteen vertellen? Kleine highlight.
Nou ja, ik denk dat we het wel even zullen hebben over hoe dit ontstaan is. Want daar zijn mensen meestal nieuwsgierig naar. En daar praat ik ook graag over. Maar je zal mij heel veel horen over zeebier. En waarom en hoe gaan we dat op mensen hun bord krijgen?
Oké, nou, we gaan het zo meteen horen. Ja, we zijn erg benieuwd naar het hele verhaal over zeewier. Wordt het vast een heel interessant uur zo dadelijk. Anthony, volgens mij wil je er al aan zitten, hè? Als ik het
nou,
zo zie.
Ik ben hyped. Het staat hier naast me en ik wil het eigenlijk nu al gaan eten.
Je wilt het eigenlijk nu al
ik
gaan eten?
Ik kan eigenlijk niet wachten.
Nee, maar dat kan niet. Oké, we gaan er eventjes uit met muziek en reclame. Maar als jij ook alles wil weten over zeewier op je bord, blijf dan lekker luisteren, want je hoort het. Willem Sodderland is er al en gaat ons zo dadelijk van de hoed tot de rand hierover vertellen. We zijn benieuwd, stay tuned en tot zo.
Machine.